Vind je deze podcast leuk? Beluister dan ook de podcast Goudspraak. Ik ben Minke Boy. Als voormalig tophockeyster weet ik hoe Olympisch goud voelt. In de openhartige podcast Goudspraak praat ik met sporticonen die straks in Parijs voor het hoogste podium gaan. Over de weg naar goud. Beluister nu de podcast Goudspraak.
Die doe jij zo schamper. Ik word er echt kotsmisselijk van. Nee, maar echt, dat is irritant.
Ik ben blij dat
jij
zo
met je Italië succes support, omdat je toevallig op vakantie bent in Italië. Rot op. And there used to be a ballpark where the field was warm and green. And the people played their crazy game. With a joy I'd never seen. And the air was such a wonder. Heren, goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Hangt er natuurlijk vanaf wanneer je het luistert. Ik doe altijd even een rondje hoe iedereen eruit ziet en hoe iedereen erbij zit. Maar laten we heel eventjes eerst gaan naar het feit dat Matthijs er niet is en Frans er is.
Ja, Matthijs zit in quarantaine. En om redenen van privacy kan ik hier niet bekendmaken waarom hij in quarantaine zit.
Maar dat hebben we toch allemaal kunnen lezen?
Ja, dat, sorry. Moet je horen?
Nee, maar dit zijn de gouden regels.
De kranten kunnen schrijven wat ze willen, maar wij houden ons hier aan de privacyregels.
Hardgasprocedures, hè?
De hardgasprocedures.
Wat ik er nog wel aan kan toevoegen, ik zat gisteren langs de lijn te doen en dan in de tussentijd verveel ik me wel eens bij andere sporten en dan ga ik appen.
Bij welke sporten verveel jij je?
Ja, eigenlijk zit ik er voornamelijk voor het voetbal. En het is een wezenlijk onderdeel hoor, maar dat wordt perfect gecoverd door Henry Schut.
Het handbal.
En het is ook een enorme luxe.
Het veldrijden.
Honkbal.
Ja, ik ben wel een fan van korfbal, maar dan met middenvak.
Maar wij zijn dus heel goed in korfbal. We zijn al 20 jaar wereldkampioen met Nederland. Het is ook een Nederlandse sport.
Who cares?
Ja.
Goed.
Het lijkt me een heel slecht begin, Frank.
Jij zat te appen?
Ik zat te appen met Matthijs. Die een niet nader te bepalen ziekte onder de leden heeft. Het ging goed. Geen koorts.
Kortademig.
Geen gesnotter, geen gehoest. Dus we kunnen gerust zijn. Dit moet een eenmalige wissel zijn.
Het is niet de Engelse variant.
Nee, maar nu ga je al toch een beetje verklappen wat hij misschien onder de leden zou kunnen hebben.
Maar waarop hij dan eventueel positief getest zou kunnen zijn.
Ja, dat moeten we eigenlijk niet doen.
Nee. Maar nu zit naast mij Frans Tomezen.
Ja, zou je die eens willen beschrijven, Frank?
Hardgrasveteraan.
Zeker. Nou, ik heb je even opgezocht, Frans. Want ik kreeg in ons appje waar Hugo zeer stil is de afgelopen weken. Doordat jij inderdaad de vervanger zou zijn van Matthijs. Maar ik ga je nu eerst even qua hoe je erbij zit omschrijven.
Ja,
ik heb beetje hetzelfde, beetje dezelfde kapsel als Henk.
Ja.
Ook qua leeftijd, dat weet ik eventjes niet. Zit je dezelfde categorie als Henk?
Zit 10 jaar tussen,
denk ik. Iets jonger, hè?
Ik hoop het wel, dat het te zien is.
Maar. Dat is geen fijn begin, Frank.
Een mooie zwart vest aan, onder een overhemd, lichtblauw overhemd, denk ik. Ja.
Ik zal het even tonen.
Hemdje?
Absoluut. Ja, een hemdje nog daaronder, twee knoopjes open. Henk, je ziet er klassiek uit. Mooie sjaal. Hoe noem je dat? De ruiten. Is het geen Burberry, hè?
Nee, het is geen Burberry. Schots is
nee,
dit.
Nee, Schots.
Schots eruit. Mooi jasje ook. Ribfluweel. Ja, en Hugo, haren weer strak achterover. En een kruifjasje aan. Ja. In plaats van Adidas, wat je de vorige keer nog probeerde.
Ja, ik heb vele vrienden. Soms krijg ik een Fred Perry. Maar mijn goede vriend Ferns van der Vlies. De kenners weten wel wie het is. Goede contacten altijd gehad met Johan Cruijff. En nog steeds met Danny Cruijff.
Nou, hij verkoopt het Cruijff kleding en schoenenmerk.
Ja, ja, en hij is ook natuurlijk van de sponsor van Sparta. Mag ik namen noemen?
Tuurlijk.
En de sponsor van Willem II en FC Twente. Robij.
Over sponsors gesproken, mannen. Mag ik even aandacht voor mijn t-shirt? Ik heb expres een jasje eroverheen gedaan. Maar er was vanuit FC Emmen was een actie begin van dit seizoen. Ja. Ze hadden nogal veel te doen vanwege hun shirtsponsor. Nou, jullie zien het staan.
Easy Toys.
Ja, de seksspeeltjes. Maar toen hadden ze een actie en daar heb ik me toe voor opgegeven. Ook al ben ik een Ajax-seed, vond ik dit zo'n leuk shirt. En ik hou wel van het controversiële van seksspeeltjes. Althans, het merk op je borst met heb als rugnummer.
Heb je ze zelf ook? Of?
Nog niet.
69, ja, dat is een inkoppertje.
Speciaal voor jullie aangedaan voor deze
opname. Ja, het legt Emma nog geen windeieren, hè?
Gaat niet goed met Emmen.
5 gelijke spelen.
Frans verdient iets meer...
Hoe heet Frans van zijn achternaam eigenlijk?
Tom Ezen.
Ja, klopt.
Met een accent...
Aigu.
Aigu op de E. Maar Frans, zijn laatste roman heet Vaderliefde. Hij is bekend van de romancyclus rondom J. Kessels. Is talloze keren genomineerd voor literaire prijzen.
Toch ook? Gewonnen.
En gewonnen. De
meer genomineerd dan gewonnen.
Meer genomineerd dan gewonnen. Ja. Want je bent de afgelopen jaren volgens mij voor Onderwaterzwemmer ben je wel 3 keer genomineerd. Ja. Voor alle grote literaire prijzen.
Frans, een soort Joop Zoetemelk van de...
Nou, Frans,
tweede.
Wacht even. Ik ga terug in de tijd. Ik doe mijn ogen dicht. Ik zie een aflevering van Sonja Barend. De Sonja Goed Nieuws Show. Of Sonja op zaterdag. En ik zie een wandeltocht. En jij wint een prijs.
Ja.
Een literatuurprijs. Wat was dat ook alweer?
Dat was de ACO-prijs. En dat was niet Sonja, maar dat was Maartje van Wegen.
Maartje van Wegen. Oh.
Die heeft later nog bij mij de afwas gedaan. Want die vond het heel zorgelijk dat ik zo in de... kommervolle omstandigheden leefde.
Hè, dit moet je even uitleggen.
Wacht even.
Ik had een klein huisje gehuurd om rustig te kunnen werken, maar daar kwam het toch niet zo van. Die rust is heel slecht, kan ik ook niemand aanbevelen. Rust voor schrijven. Dus ik lag daar meestal mijn roes uit te slapen. En op een dag kwam Maartje van Wegen. Ik was een van de belangrijkste figuren van dat jaar, volgens haar. Maar die zag dus de troep waar ik in leefde, wat ik... Ik kwam niet zo vaak op tv, moet ik zeggen. Dus ik had er geen rekening mee gehouden, bewust, dat er ook een camera zou komen.
Oh ja, want de genomineerden krijgen natuurlijk altijd in een actualiteitenprogramma aandacht. Of was het echt daarna, uitreiking van de prijs?
Ik had hem al gehad, die prijs. Ja, maar daarna werd er teruggekeken op dat jaar. En ik was een hoogtepunt, zou ik maar zeggen.
Wel een belangrijk detail. Kwam Joop ook mee, haar man?
Joop had Easy Toys bij zich. Nee, nou, die was ergens anders, denk ik. Want er was toen, ik weet niet of dat nog steeds is, maar toen... Had hij de naam dat hij...
Maar hing er nog iets van een spannend avontuur in de lucht? Want Maartje van Wegen, zeer aantrekkelijke vrouw.
Nou, niet als zo iemand dan de afwas gaat lopen doen... voor een in haar ogen deerniswekkende figuur. Denk ik niet dat je aan erotische
escapades... Nou, laat Frans even antwoord geven of er iets in de lucht hing.
Ik was me er in ieder geval niet van bewust. Terwijl, maar dat komt wel vaker voor, maar... Dat gebeurt het toch, maar dat is zoals mijn ouders zeiden, als je heel veel van iemand houdt, dan springt er soms een zaadje over. Maar dat heb ik in ieder geval niks van gemerkt. Maar ik vond het wel een gezellige middag, moet ik zeggen.
Maar het is wel echt een schoolvoorbeeld van participerende journalistiek, dat zij bij jou de afwas gaat lopen doen. Dus ja. Dat hoor je niet vaak.
Nee, maar het was de eerste keer dat de presentator bij mij over de vloer kwam, dus ik vond het eigenlijk wel normaal eigenlijk.
Het is een goed begin, Frans. Ja. En qua affiniteit met voetbal? En ben je voor een bepaalde club heel erg of heb je ergens heel veel verstand van? Of wat vind je het mooiste aan het spel?
Ja, het is mijn hele leven eigenlijk. Ik denk dat, zoals veel jongens, word je als voetballer geboren eigenlijk. En helaas groeide ik niet als voetballer op. Ik was toch een gymnasiumjongen. Ik was toch wat theoretisch ingesteld voor het echte gevecht op de mat. Dus ik beleef het nu vanaf de bank en soms...
Maar omschrijf jezelf eens als voetballer. Dat hebben wij in het nabij verleden ook gedaan. Ergens in Hartgras 1 of 2. Wat voor soort voetballer was je?
Nou ja, ik zat op een club die uit de competitie is genomen.
Wegens?
Knokken?
Knokken, financieel wanbeheer, weet ik het allemaal niet. Dus
hoe heette die club?
VV Olympia in Zaltbommel. En wij voetbalden altijd tegen andere boeren in het rivierengebied. Dus het hele Bible Belt bestreed ik.
Ik ben zeer onder de indruk van je, Frans. Echt.
Maar ik wil ook even weten of je meevocht. Ja. Vocht jij mee?
Nou, ik was altijd vrij groot voor mijn leeftijd. Dus ik
je moest wel.
Ik ging zeg maar niet opzij. Dus een beetje ja, zoals jij misschien ook...
Ik veroorzaakte altijd vechtpartijen en dan trok ik me strategisch terug. Dat was de lol wel, soms.
Ja.
En waar stond je op het veld, Frans?
Ik was meestal of rechtsback, zegt al genoeg, of rechtshalf. En toen later moest ik wel eens invallen met keeper. En dat bleek ik behoorlijk goed te kunnen. Tenminste, in alle bescheidenheid. En toen ben ik gaan keepen. En toen kwam ik altijd een elftal hoger terecht. En toen ging ik wel dromen van het Nederlands elftal. En mijn held was, hoewel ik Ajax-fan ben, was Eddie PG. Dat vond ik een hele stijlvolle, mooie keeper.
Was die ook, ja.
En dat was mijn ideaal. En hij was ook niet zo groot. En ik was natuurlijk ook als jongen, natuurlijk ook niet, kon ik ook niet bij de lat, net zoals Eddie PG. Dus
maar Eddie Pieter Schaafland is bij Ajax begonnen, hè?
Is een echte Amsterdam.
En waar werd hij groot dan?
Feyenoord.
Feyenoord. Hij won de Europa Cup.
Hij zou niet spelen, maar Ernst Happel in 1970, die was zo ontevreden over Eddie Treitel, die het hele seizoen had gekiept. Er was een wedstrijd, Ajax-Feyenoord, en die eindigde volgens mij gelijk 3-3.
In de meer.
Twee fouten van Eddie Treitel. En die haalde die Eddie Treitel uit het doel en gooide die oude Eddie Pieter Schaafland voor de Europa Cup 1 finale erin.
Was 40, hè? Was 39 of 40.
Ja. In andere tijden is het naar voren gekomen ook.
Ja, wat ook zo leuk was, die Eddie PG, die heeft een enorm archief achtergelaten van kleurenfilmpjes. Die ging namelijk, als hij bij het Nederlands elftal zat, en waarschijnlijk ook met Ajax en Feyenoord, maakte die altijd van die reizen prachtige 8 mm filmpjes. En Mattie Verkamman die heeft die hele collectie gekopieerd. En dus je ziet bijvoorbeeld in de jaren 50 of 60 een reis naar Albanië, wat natuurlijk een derde wereldland eerste klas was. En hij draaide dan de beelden. Zit jij nou op je horloge te kijken?
Ja, om te weten hoe ver we zijn.
Begint dit te trekken, dit verhaal over Eddie PG? Ik ben er nog niet eens aan toegekomen dat 2020 een meedogenloos jaar was, omdat hij is overleden. Ja, ja. Natuurlijk net voor het 50-jarig jubileum van de Europa Cup 1 finale tegen Celtic.
Ja. Maar ik ben heel blij. Ik ben nog meer onder de indruk van je, Frans. Want ik ben ook groot. Ik ben ook keeper geweest en dus groot keeperfan. Ja. En dan kijk ik weer eventjes ook naar Henk en naar Hugo en misschien ook wel naar jou. Ik heb een afspraakje staan met Edwin van der Sar om hem te interviewen.
Wanneer?
27 januari. En hij was mijn idool samen met Pieter Schmeichel. Ik ben heel lang ook dus keeper geweest in de jeugd. En hebben jullie hem wel eens gesproken?
Jazeker.
Hebben jullie nog tips voor mij?
Nou, ik wou je sterkte wensen.
Want ik wil eigenlijk mijn idool niet ontmoeten. Dat vind ik, we hebben het de vorige keer over gehad. Hè, over hoe ik naar voetballers kijk. Is voor jullie jullie werk. Wat ik met muzikanten heb, spreek ik veel. En bekende Nederlanders. Maar bij voetballers is voor mij echt...
Is het voor de radio?
Nee, voor tv. Voor YouTube. Maar je wens besterkte, Hugo.
Nou, er wordt gezegd dat hij wat saaiig is. Ik denk dat jij daar wel doorheen kan breken. Misschien is een leuke vraag. Ik kwam hem een keer tegen op Art Rotterdam. Heel verrassend was hij met zijn vrouw. Hele goede kunst aan het bekijken. Had ik niet achter hem gezocht.
Nee. Dus maar volgens mij zit er veel meer achter hem dan de saaie keeper en Ajax-directeur.
Nou ja, kijk, er is wel iets scheef. Hij was natuurlijk een geweldige keeper. En als tv-persoonlijkheid, als sprekende pop, valt hij een beetje tegen. Daar heeft hij niet de allure van de keeper, Edwin van der Sar, toch, Frans?
Nee, zeker niet, want hij was als keeper natuurlijk heel voetbalachtig. Hè? Hij kapte nog wel eens een mannetje uit.
En, ja. Frivol bijna.
En als directeur vind ik hem wel heel...
Formeel.
Ja.
Hij brak eigenlijk door met die rel in het Feyenoordstadion, bekerfinale tegen PEC. Toen de Ajax-supporters vuurwerk op het veld gooiden. En toen is hij uit zijn stoel in dolle woede gelopen en heeft hij die gasten uitgescholden.
Dat was sterk.
Kappen met die shit, hè? Riep hij geloof ik.
Ja. Wat dat, wel, ja.
Dat was een goed optreden.
Wat wel zo is, dat zou je als keepers heb je twee soorten. Of ze zijn voorkomen nerveuze wrakken die onheil veroorzaken en verwarring. Of het zijn ijskonijnen, dode dienders. Hè? Dus dat was Van der Sar. Die mensen blijven rustig, terwijl iedereen gek wordt. Onana heeft dat ook. Die kan nog eens rustig een mannetje uitspelen. Iemand heel dichtbij laten komen, twee spelers dichtbij laten komen. En hij vertrekt geen spier, terwijl je zelf de krampen krijgt thuis.
Alleen in het begin, hè, de 93, 94, toen brak hij door. En toen dreigde het eventjes mis te gaan in een Europa Cup wedstrijd. Dat hij in de fout ging.
Dat herinner ik me niet. Ja. Ik weet wel dat hij na de transfer heeft die slechte periode in Italië gehad.
Ja, ja, toen uiteindelijk via Fulham is het goed gekomen met hem.
Maar hij, ik weet nog heel goed, er was een afstandsschot van... Di Biagio zou kunnen. En er zat een, dat was zo'n zwabberbal.
Oh ja.
En die ging er gewoon in, vlak naast hem. Dat was echt gênant.
En dat was in zijn Ajax-periode nog?
Of nee, dat was toen hij op de call bij Juventus. Okay. Die kochten onmiddellijk Buffon toen.
Ja. Ja, maar je ziet in Italië spelen ze natuurlijk dichter bij de goal. Dus die keepers zijn altijd lijnkeepers.
Ja.
En hij was natuurlijk... Bij Manchester kon hij veel meer het hele strafschopgebied beheersen.
Precies, en onder Van Gaal ook.
Nou, ja. Bij Ajax, en misschien kunnen we meteen een link maken naar jouw verhaal, Hugo. Want dat gaat over het Ajax van 95. Edgar David staat hier in centraal. Maar hij was natuurlijk de keeper van dat elftal.
Ja.
En wat een heerlijk verhaal weer. Wat ben je dichtbij ze?
Het is 2005.
Mag ik even aandacht vragen voor de jingle?
Tuurlijk.
Ja, tuurlijk, Henk. Uit de schatkamers van Hartgras.
Laat me horen.
De schatkamer van Hartgras.
En Hugo gaat nu voorlezen uit zijn verhaal in Hartgras nummer 42. 10 jaar na de Europacup winst van Ajax.
Ja, die hele Hartgras.
Ontmoette jij Edgar Davids.
Ja, die hele Hartgras staat in het teken van die Champions League winst. Ja. En ik haal herinneringen op aan Edgar Davids. Ook tegen AC Milan wist Ajax te imponeren. Tot 2 maal toe zelfs. Ik herinner me dat Edgar Davids na de thuiswedstrijd tegen de Italianen in de catacombe van het Olympisch Stadion tegen een muurtje stond geleund. Heb je het gezien? Wat? Vroeg ik. Wat? 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 Een panna misschien? Ik schudde onwetend mijn hoofd. Davids met een zucht. Savicevic. Nee. Sorry, Edgar. Dan mis je de essentie. Dat zei Edgar Davids tegen mij. Ik was in die jaren behoorlijk close met Edgar. Dat was leuk, want het was een bijzondere voetballer, maar ook een bijzondere jongen. Stugge jongen, stuurse jongen. En rond die periode heb ik eens geprobeerd om zijn taal in kaart te brengen. En met hem zijn ploeggenoten van Ajax, de jeugdigen, zou ik maar zeggen. Die hadden echt een heel straattaaltje. Ze gaven elkaar ook namen. Zo,
was dat voor de context, hoe oud was jij in die tijd?
In 95 was ik 33.
Oh ja.
Ja. Nee, zo'n contact kan je nu, als je 58 bent, onmogelijk nog opbouwen met een voetballer. Überhaupt in deze tijden is dat gods onmogelijk.
Je scheelde dus iets van 10 jaar?
Ja. Even kijken, maar weet jij bijvoorbeeld, Frank, ik ga even wat bijnamen doen. Aladdin.
Dat is Oulida.
Oulida, zeker. De Zeeuwse voetballer van Vossen werd genoemd Peer of Chicago. De roodrunner, Frans.
Overmars.
Ja. Fincholis. Nou ja, dat kun je niet weten. Finidi. Big Feet, dat was Canu. Noemen ze ook wel Mr. Sleep. Ja, hij had hele grote poten, hele grote voeten.
46.
En de octopus werd hij toch ook genoemd?
Oh, dat weet
dat
ik niet.
Dat iedereen hem altijd vastpakt en hij nog met die lange armen en benen zich loswurmde.
Ja. En Davids die leerde mij een beetje bij wat het jargon was. Dus flex was ontspannen. En kil met 1 L, ik wist dat niet. Dat was jongen. Weri, dat vergat ik. Had hij me al 3 keer gezegd. Ik zei, wat betekent dat ook alweer? En dan zuchtte die, want ik schreef alles op en zei die, dat weet je toch nog wel, lastig. Nou ja, goed.
Weet je wat mij opvalt?
Ja.
De straattaal was toen eigenlijk Surinaams.
Ja. Ja.
En daar is het Marokkaans bijgekomen.
Ja, zeker.
10 jaar later, hè? Waarschijnlijk.
Nee, ja, want dit was 95 en toen voetbalde ik ook al, ook met veel Marokkaanse en Surinaamse jongens in Uithoorn. Dus ik ken ook wel, zo spraken wij ook wel op het voetbalveld. Inderdaad, Fawaka werd geroepen. Daarbij had mijn vader ook nog een kledingzaak in Zuidoost, Amsterdam Zuidoost. Dus het kwam allemaal bij elkaar. Toen ik dit las van jou, ja, dacht ik wel van, oh ja, dit is gewoon mijn jeugd. Zo spraken wij ook met elkaar.
Ja, en dan moet je niet denken dat ze er allemaal aan meededen. De boertjes.
En Blind
Danny
waarschijnlijk
Blind,
ook niet.
Die deden daar niet aan mee. Vonden ze kinderen.
Deden ze ook niet een beetje mee? Want ja, Blind was jouw leeftijd toen de tijd. Dat hij dacht van, ik wil...
Nee, Blind werd gezien als een vazal van Louis van Gaal.
Die werd hoorde ook, eigenlijk bij de...
Nee, die werd ook licht gewantrouwd.
Echt waar?
Door die jongens toen. Terwijl niet overmatig, maar het was wel zo. Dat was een verlengstuk van de trainer.
Je zat er wel tussenin, Hugo. Hoe was dat? Het is mijn jeugd... Het is te gek.
Weet je hoe dichtbij ik ben gekomen op de terugweg? Ik zat in het vliegtuig terug vanuit Wenen naar Amsterdam. In dat vliegtuig waar we die vleugels zo heen en weer gingen. Kan je dat herinneren?
Ja, dat zag ik vanaf mijn balkon inderdaad.
Ja, daar zat ik in. En ik zat toen... hoogstwaarschijnlijk op dat moment naast Edgar Davids. En de Europacup stond ongeveer tussen ons in. En die Die raakte ik ook aan. Ja, ik moet je voorstellen.
Het begint wel een soort aanraker te worden. Want Maradona heb je ook aangeraakt. Ja. Ja.
Hij is een beetje contactfetischist.
Ja, ja. Begint, we gaan nog onthullingen. Ja.
Vertel me meer, Hugo. Dit is echt de ultieme droom voor mij.
Hij vertelde toen, en dat zal ik eventjes voorlezen. We waren nog steeds bezig met taal. Bossa, wat dat betekent. En Edgar legt dan uit, dat is een schutter. Hè, dat zeggen ze in het Surinaams. Iemand die gewoon echt snoeihard kan schieten. En Davids die zei, de vader van Patrick Kluivert, die speelde bij Robin Hood. En die stond bekend als Bossa. En toen zei ik natuurlijk, hè, recent was dat doelpunt gemaakt van Kluivert, een dag eerder. Ik zei dus, die noemen ze Patrick, noemen ze vanaf nu ook Bossa. En toen zei ik, David zuchtend, ja, dat was een heel hard schot, Hugo.
Dat was een puntetje. Oh, maar wat goed. Maar waarom was je dan met David zo goed? Want er waren wel 17 spelers die er toen deden in 95.
Nou, ik was ook goed met de boertjes in die tijd. Ik ben zelfs op vakantie geweest in 1989 in de zomer met Ronald en Frank de Boer. Brian Roy, die was er ook nog bij. Ja. Ja, ik was in Jean-le-Pin en dat was hartstikke leuk, die jongens van dichtbij
volgen.
Dat is later, dat heb ik daar ontdekt en toen heb ik dat met jou en Harry besproken. En daar is ooit dat footvolley toernooi vandaan gekomen.
Maar die boertjes waren daar onwaarschijnlijk goed in. Ja, die wonnen ook alles.
Niet
maar
dat was ook op tv, die werden toch uit elkaar gehaald.
Ja, ja, was op tv.
Dat hele competitie zijn er toen gedaan.
Ja.
Ja, dat ken ik nog wel.
Ja, nee, maar het is heel leuk om als je van die leeftijd bent, om met die jongens te verkeren. Want je zit er gewoon hartstikke dicht bovenop. En je kan er natuurlijk niet aan tippen. Zo is het mij nooit vergund geweest om een Rolex te kunnen dragen. Die jongens hadden allemaal Breitlings en Rolexen. En daar kijk je dan naar. Ik zal niet zeggen met een zekere afgunst. Maar je wist wel, zij spelen toch in het leven een in een andere league dan ik. Maar het is wel leuk om er naar te kijken.
Wat heb je nu om je pols?
Alleen een armbandje.
Oh, geen horloge.
Nou, ik heb hem afgedaan. Ik had van mijn broer een horloge gekregen. Maar dat piept op het hele uur. Dus om dat nou te voorkomen, doe ik in uitzendingen langs de lijn. Of hier doe ik dat horloge altijd af.
Trouwens, heel actueel, hè? Ajax 10 jaar later. We hebben waarschijnlijk allemaal de andere tijden sport wel gezien. Van Ajax 25 jaar later. Ook over de Champions League, maar ook over de Wereldcup. Waar ook Edgar Davids in zit, die weer uit de school, nou niet uit de school klapt, maar vertelt hoe het ging.
Ik heb gekeken, hoe vond je het? Niet al te lang. Ik vond het eerlijk gezegd, wil niet oncollegiaal lijken, maar ik vond het een beetje schools van opzet. Je zag een pratend hoofd, er kwam er een fragment, ander pratend hoofd, weer een fragment. Er waren geen nieuwe inzichten, we wisten het eigenlijk allemaal al, dus ik vond bijvoorbeeld, ze hebben in dezelfde tijd rond de jaarwisseling een ander programma gemaakt, de NOS, Studiosport. Hoe heet het ook alweer, Hugo?
Hooggemist publiek.
Ja.
Zelfde redactie, ook van andere tijden sport.
Dat vond ik echt geweldig.
Of een wielrenpubliek, hè? Ging dat toch?
Nee. Nee, was ook sport voetbal. Het algemeen. Zat voornamelijk voetbal in, maar ook andere sporten.
Ja,
de wielrennen.
Want onze Trujillo zat er natuurlijk in. Hè?
Maar dat vond ik echt een heel goed programma. En dat was inventief. Nog nooit gedaan, weet je wel.
Ja, heel origineel. Mooie beelden.
Dit programma was een beetje, zoals soms de NOS wel meer van dat soort docu's heeft.
Open deuren.
Nou ja, het is een bepaald stramien. een quote. Een beeld, een quote, een beeld. Weet je? Ja. Heb jij het gezien?
Nee. Dus ik weet niet waar
het je hoeft gaat. Het ook niet te gaan zien.
Nee, maar weet je wat het ook is? Die Champions League winnen was vele malen interessanter dan die Wereldbeker winnen, vind ik.
Ik zal even een stukje voorlezen. Normaliter doe ik een gedicht en dan komt er eerst een jingle van het gedicht.
Ja, als we oplettende technicus hebben wel natuurlijk.
Ik heb een gedicht.
Het is niet een echt gedicht. Wij hebben in elke hartgras staan er kolompjes van Nico Kroese. En die citeert eigenlijk denkbeeldige figuren. Maar die zijn heel erg naar waarheid genoteerd. Het zijn hele korte zinnetjes. Het zijn er misschien maar 12. En deze gaat zo. Ze staan er altijd. In weer en wind. bij elke training. Ze ontbreken nooit. Bij elke uitwedstrijd. Al is het Timbuktu. Dan staan ze er ook. Als we in de bus stappen, dan staan ze er. Als we uitstappen, dan staan ze er weer. Hondstrouw. Mooi toch? Ze staan nu ook in mijn tuin.
Is dat duidelijk? Mannetjes van de training, dacht ik.
Ja, maar ze zijn hondstrouw, maar ze kunnen ook gevaarlijke kantjes gaan vertonen.
Ja, nee, zeker.
Dus dan staan ze in de tuin.
Maar ze staan toch ook wel eens je op te wachten als je niet presteert?
Ja, dat.
Ja, ja. Die mannetjes, ja.
Daar gaat het over. Ik dacht dat het duidelijk was.
Nee, maar ik vind het mooi. Vind je het doodslaan? Nee, maar dat...
Ja, ik hoorde geen reactie.
Maar
het sloeg dood.
Heb je er nog een van,
ja, maar
Nico?
Dat was toch
nee,
ook een
serieus.
Huh?
Het was zo op het einde. Ik zat aan iets anders te denken. Totdat...
Nee, maar het leek een beetje op een rebus die we moesten oplossen.
Ik geef nog een voorbeeld.
Ja.
Er zijn twee... Oh, dankjewel, Marbella.
Opletten met technicus.
Ik heb een gedicht.
Er zijn twee kampen. Wie dan? De keeperstrainer en de performance coach. Die hebben ruzie. Niet met elkaar. Met wie dan? Met het andere kamp. Wie zijn dat? De cornertrainer. Cornertrainer? En de ingooitrainer. De wat? Die willen meer inbreng. En die kregen ze niet. Nee, en nu praten ze niet meer. Is dat erg?
Ja, het is leuk. Nee, het is echt goed. Het is goed. Ja. Maar het is niet dat je een schaterlach uitlokt. Maar het is goed.
Het is subtiel.
Ja.
Ja.
Maar dat heb ik ook bijvoorbeeld als ik Joep van het Hek kijk.
Ja.
Dan schiet ik niet heel hard in de lach. Nee. Maar ik vind het wel goed.
Ja.
Maar niet subtiel weer.
Nee, dus
nee, niet subtiel.
Subtiel.
Nee, dat is waar.
Hoe was zijn oudejaarsconferentie?
Ik vond het goed.
Ik heb het niet helemaal gemist.
Ik heb het ook niet gezien.
Ik ook niet.
Nou, dan moeten jullie maar op mijn...
Ik zat daar BBC 2 te kijken naar Angus Deaton. Die had een programma met fragmenten van mensen die later heel beroemd werden. En waarvan ze nog videofragmenten en filmfragmenten hadden gevonden. Je zag bijvoorbeeld Wayne Rooney in een schoolvoorstelling als lid van het koor. Dat soort dingetjes.
Kon hij een beetje zingen?
Ja, het was massaal, dus
iedereen zingen.
Hij sprong er niet bovenuit. Nee.
Als je nou tegen mij had gezegd, je had beelden opgedoken dat hij als 6-jarige al aan het boksen was.
Nee.
Dan had ik het geloofd. Hij heeft echt een bokserskop, hè?
Ja. Maar Engelsen kunnen altijd zingen, volgens mij. Want als je het Liverpool luistert, niemand zingt vals. Zo'n heel stadion zingt, houdt toch toon.
Ook, ja. Ook overleden in 2020.
Wayne Rooney?
Nee, Derek and the Dominoes.
Nee, Marsden.
Gary Marsden, dat is de enige in Liverpool die wel vals
zong.
Nee, Clapton is nog niet dood. Derek and the Dominoes.
Nee, Gary and the Pacemakers.
Ja.
Hoeveel verhalen heb jij in Hartgras geschreven?
Ik heb daar geen administratie van.
Zijn er toch wel een hoop. Maar weet je nog wat jouw eerste verhaal was?
Ja, over Gert Müller.
Ja, ja.
Dus de,
dat bleek later nogal bewaarheid te worden.
Zeg maar de Paolo Rossi van de 74, hè, zo maar te zeggen. Die heb ik eigenlijk... ik ben van de generatie van 74. Van de, ja,
zijn we dat niet allemaal?
Ja, jullie.
Op Frank na.
Ik ben niet getraumatiseerd uit 74.
Ik was getraumatiseerd, dus ik heb altijd op wraak geloerd, zou ik maar zeggen. Op een hele laaghartige manier.
En, ja, is dat de drijfveer voor je leven?
Tot 88, hè, dat is de bekende verzoeningsmoment. Maar ik heb wel 14 jaar... 14, weet je wel.
Mooi.
Heilig getal in de Nederlands voetbal. Heb ik wel gezond. En toen ik dus de kans kreeg voor Hartgras te schrijven, wist ik dat ik de Duitsers te pakken moest nemen. En toen heb ik Gert Müller, die kwam toen net krabbeld uit zijn verslavingen overeind. En mocht hulptrainer, geloof ik, zijn of jeugdtrainer bij Bayern. Ik dacht, nou, nu kan ik hem aan. En toen heb ik een stuk geschreven met totale karaktermoord, waar ik zijn alcoholisme en zijn huilerigheid en Duitsers ten diepste zijn, hè, jankers. Dat
ga door.
Heb ik daar in een zogenaamd biografisch verhaal waar alle feiten kloppen. Ik heb nog aan Henk allerlei dingen gevraagd over merk Snaps wat hij dronk enzovoort. Williams Bierne heette dat. Dus iedereen geloofde dat het waar was. Dus dat is zo feitelijk geschreven. Het heeft ook alle bloemlezingen van Hartgras gehaald. En Gert is er ook nooit meer bovenop gekomen, volgens mij.
Nee, want dat was dus de pijnlijke waarheid die je uiteindelijk... Je verzon het, maar uiteindelijk werd het ook allemaal waar. Nee, ja. Maar althans, je verzon, je had wel de feiten.
Kijk, wat,
van...
wat ik zo erg aan die Duitsers vond... Ze wonnen omdat wij verloren. En een winnaar wint. Hè? Dat wil zeggen, als je Ajax ziet winnen, dan winnen ze. Hè? PSV is ook typisch een Duitse ploeg, zou ik maar zeggen. Die winnen omdat Ajax slechter is. Hè? Dat is een soort mentaliteit in het voetbal... die wel succesvol is, maar...
Dit kost ons echt luisteraars in Eindhoven en omgeving.
Nog meer? Ja.
Maar ga verder.
Ik ken weinig PSV-fans, moet ik zeggen. Dus het,
nou, ze hebben heel beroemde Theo Maassen.
Ja, Frank Lammers.
Zeker.
Ja. Maar jij hebt toen toch ook dat stuk geschreven over de Duitsers.
John van der Heuvel.
Duitsers. Over de Duitsers, ja. Want dat was in Parijs. Was het. Wij waren bij de WK-opening van 88 met de Hartgras selectie.
98.
Ja, natuurlijk. Het beroemde elftal, zou ik maar zeggen, van de Fransen. En wij, wij hadden eigenlijk niks te zoeken als Nederlanders, hè, achteraf. Maar goed, dat leek nog wel zo, ja.
Ah, ik vond dat Hiddink het met Davids en consorten wel aardig
maar, dat stuk over de Duitsers gemaakt.
Nee, het was die tijd dat we blij waren dat we de halve finale gingen halen. Ja. Dat vind ik al een verkeerde insteek. Maar, goed,
ja, maar dat zijn we nu toch ook, de komende zomer?
Nou, ik vond onder Koeman had je wel het gevoel, we kunnen iedereen pakken. Dat hing wel om dat elftal. Nu is het weer...
Ja, dat is Frank met Frans de Boer wel weg, hè?
Is weer een beetje weg, ja.
Ja. Maar hoe fijn is het, Frans, dat je de geschiedenis als schrijver kunt herschrijven en manipuleren. En dat je ook en passant je wraaklust ook nog kwijt kan. Dat moet heerlijk zijn.
Ik denk dat de reden om te schrijven, dus verhalen of romans te schrijven, is dat je... De werkelijkheid wil corrigeren. Dat je, zeg maar zeggen, binnen de werkelijkheid zoals anderen die vaststellen, niet de hoofdrol hebt gekregen. Maar op deze slinkse weg, zou ik maar zeggen, achteraf, als niemand zich er meer mee bezighoudt, ga jij de zaken keurig
anders
in het gareel zetten. En,
even wat nuanceren, ja, de boel. Precies.
Maar het is niet leuk bijvoorbeeld om ons in 74 die finale te laten winnen. Dat is niet interessant, toch?
Zover kun je niet gaan, maar je kunt wel... Zou ik zeggen, de mentaliteit veranderen. Geloof ik, over het WK van 82. Vaak zijn de ploegen die niet winnen de feitelijke winnaars. Hè? Dus de 82 is dat duidelijk dat Brazilië de winnaar was, zou ik maar zeggen.
Ja.
Dus het elftal van Socrates en Chico, dat was natuurlijk een van de allermooiste elftallen aller tijden. Hetzelfde geldt voor 74. Ik denk dat het elftal van 74 heeft het voetbal veranderd. Dat Duitse elftal heeft niemand het meer over.
Nee.
En niemand heeft over Hulsenbein of over Bertie Vogts. Daar hoor je nooit iemand over. Een type à la Bertie Vogts hoor je nooit meer. Maar een type à la
tenzij als belediging.
Als belediging als middelmatigheid of zoiets.
Nee, de Duitsers hebben eigenlijk pas jaren later, 30, 40 jaar later, in 2014... hebben ze zich mogen toe-eigenen dat ze ook de schoonheidsprijs
met Götze
kregen.
Onder andere.
Dat is ook een van de allermooiste, dat moet ik toegeven. PSV, een van de allermooiste elftallen ooit, ja. Dat 2014.
Ja.
Vooral die wedstrijd tegen Brazilië, hè? Dat is natuurlijk
7-1.
Wat is het?
Ja. 7-1.
Ja, volgens mij wel.
Ze hebben er nog eentje gemaakt, denk ik. Eere treffer.
Maar over Brazilië gesproken, want ik heb het WK van 82 minder meegemaakt dan jullie. Ik heb wel het artikel gelezen voor in de nieuwe Hartgras, die uitkomt en eigenlijk bijna helemaal in teken staat. Althans, de koffer van Rossi. Dat was de man van dat WK. Ja. Maar de Brazilianen gingen er in de halve finale uit.
Kwartfinale.
Ik heb gehuild. Echt, ik heb echt gehuild en ik was al 20 jaar.
Waarom heb je gehuild?
Nou, dat was puur liefdesverdriet.
Socrates en Zico, dat was toch een Eder.
Toninho Cerezo.
Ja.
Junior.
Het enige wat niet goed was de spits. Die heette Serginho. Dat was een soort Horst Rubisch.
Ja.
Die kon er niet veel van.
Nee.
En die verdediging kon er ook niet zoveel van, toch?
Nou, nee. Falcao stond libero.
Nee, maar ze viel alleen maar aan, joh. Het was echt gedoemd om zichzelf waren ze om uit te schakelen.
Ja, ik was in Italië die zomer. En ik was echt op de hand van Italië. Dus gewoon omdat ik me aanpaste aan de omgeving. Ik zag die wedstrijd in een café in een plaatsje genaamd Umbertide. Het was echt ongelooflijk. Die wedstrijd tegen Brazilië. De werelddoorbraak van Paolo Rossi.
Ja.
Het was echt formidabel. Terwijl jij huilde, juichte ik.
Ja, maar toen speelde ze ook goed.
Heel erg.
Ja. Jij zat tussen de Italianen, Henk.
Ik zat tussen de Italianen.
Maar met een espressootje of werd er dan wel, net zoals hier in Nederland, vaak
nee,
veel bier gedronken?
Italianen drinken niet. Ik weet niet
wordt
hoe het nu is.
Wordt er geen alcohol gedronken tijdens de voetbalwedstrijd?
Nee. Italianen gaan in de rust een ijsje halen. En ze hebben een espresso, maar ze drinken geen alcohol. Zeker niet. Deze wedstrijd was 's middags. Nee, dan drinken ze absoluut niet.
Maar hoe was maar die wedstrijd? De Gerd Müller, de Wim Kieft, maar dan de equivalent, de Italiaanse equivalent. Ken jij die niet? De voetballer die stom dronken was of alcoholist was, bestaat die niet dan?
Niet dat ik weet. Nee, maar ik heb het over, zeg maar, als je in een café in zo'n meute zit. Nee, daar wordt nauwelijks gedronken.
Saai volk.
Maar dat is dus de nieuwe Hartgras.
Ja.
Met Rossi op de cover. Dat klopt. Nico Kroese, van wie ik net die goede, maar geen dijenkletsende kleine stukjes heb voorgelezen. Die had een boek nog liggen. O Fato Piangere il Brasil. Ik heb Brazilië laten huilen. De autobiografie van Paolo Rossi. Die is... ik weet niet precies meer wanneer, maar misschien wel 20 jaar geleden verschenen. Maar is opeens actueel, omdat Rossi dus zeer onlangs is overleden. En,
nog een dode uit 2020.
Ja. Het verhaal van de maand gaat dus over Paolo Rossi.
Paolo Rossi.
Het verhaal van de maand.
Dat staat dus in Hartgras 136.
Die komt eind januari uit, hè?
Komt eind januari zeker uit. Overigens kunnen mensen zich natuurlijk abonneren op Hartgras. Dat is helemaal niet zo moeilijk. Dan ga je naar de site en dan... ik geloof dat je binnen 2 klikken op de knop een abonnement hebt. En het is ook helemaal niet duur, hè, een abonnement op Hartgras. Ontzettend goedkoop.
Nee, je kunt je ook abonneren op deze podcast trouwens, toch Frank?
Absoluut. Gewoon op Spotify kan je ons volgen of in je favoriete podcast-app kan je op abonneer klikken. En dan hoor je hem elke maand ongeveer. Ik krijg wel eens de vraag via social media wanneer hij dan komt. Ja. En ik zeg dan altijd 1 keer per maand. Ik zeg niet begin, eind, midden. Of
nee, dat klopt wel aardig.
Ja. Maar nou, ergens in de maand, maar wel elke maand 1 keer.
Ja, we doen het alleen als wij er zin in hebben.
Exact. Ja. En deze is het dus nu met... Onder andere dit stuk in de nieuwe Hartgras.
Ja, dat is een. Nico heeft dat hoofdstuk vertaald.
Nico Kroese.
Van die leuke kleine stukjes. Ja. Waar we zo hard
heeft dat hoofdstuk vertaald. En het geeft. Ik ga een klein stukje voorlezen. Het geeft een ongelooflijk goed inzicht in de vergankelijkheid van roem. Maar Rossi kan dat ook heel goed onder woorden brengen. Hij eerst schetst hij dan hoe de coach, Beyerzot, wordt verguist in de eerste 3 wedstrijden van dat toernooi. Ze noemden hem ook in Italië La Scimmia, de aap. Hè? En ze speelden namelijk een heel slechte pool met 3 gelijke spelen. En in de kwartfinale of achtste finale kwamen ze tegen Argentinië, speelden heel goed. En in 1 keer sloeg de stemming in Italië dus om. En hetzelfde gold voor Rossi. En Rossi die zegt dit daarover. Wat zeiden ze over mij? De eerste versie... Die van de Rossi van de poolwedstrijden. Het is een grof schandaal dat ze iemand een Malia Azzurra geven die bij de weddenschapsaffaire is betrokken. Waar is het fatsoen gebleven? En als hij nou goed speelde, dan kon je nog begrijpen waarom die zak van een Beyerzot telkens aan hem de voorkeur geeft. Maar die Rossi ligt alleen maar op de grond. Hij struikelt over een madeliefje en kan daar nauwelijks overeind komen. Het is om te huilen. Je hoeft ook geen genie te zijn om te begrijpen dat iemand die 2 jaar niet gespeeld heeft, niet klaar is voor een WK. Vroeger was hij altijd 1/10 van een seconde eerder bij de bal. Nu is hij telkens 2 seconden te laat. Dat kun je toch niet serieus nemen? Die man had thuis moeten blijven om zijn vrouwtje bij te staan. Die was zwanger, hè? En toen had Rossi tegen Argentinië zijn eerste doelpunten van het toernooi gescoord. En toen schreven de kranten dit. Denk je eens in wat die arme jongen allemaal heeft moeten doorstaan. Hij was zuiver en onschuldig als een blanke lelie. Maar toch hebben ze hem 2 jaar van zijn carrière afgenomen. Ze hebben hem kapot gemaakt. Ze hebben zijn geld gestolen, zijn zelfvertrouwen afgepakt. Hij was al het plezier kwijt. Maar nu staat hij er weer. Alsof er niets gebeurd is. En is hij weer de hoop van de natie. Ze halen hem steeds neer. Maar hij staat gelijk weer op de benen. Nog beter dan vroeger. Hij is snel. Ruikt altijd zijn kans. En heeft het scoren in zijn bloed. Hij is uniek. Met niemand te vergelijken. Hij is onze grande Pablito. Hoe leeg en verwarrend is de roem. Fascinerend, maar niet te vertrouwen. Daarom heb ik de roem nooit opgezocht. De roem zocht mij.
Het is heel mooi.
Dit is prachtig.
Echt zo goed.
En van alle tijden.
Ja.
Misschien nu nog wel meer, dat je een hype bent en weer weg bent. En een hype en weer weg. En, ja. Ja, maar, dit is, maar wat voor figuur was hij? Want hij was dus in een affaire terechtgekomen.
Ja, Toto Nero. Dat was een groot omkopingsschandaal in Italië. Hij heeft altijd ontkend dat hij erbij betrokken is geweest. En hoogstwaarschijnlijk was hij dat ook helemaal niet.
Maar was hij een grote spits? Was het een mooie spits?
Nee, het was een Inzaghi-achtige gestalte had hij.
Ja.
Okay. Alleen hij kon wel beter voetballen dan Inzaghi. Ja. Inzaghi tikte hem natuurlijk op de doellijn erin. Hij kon echt wel wat meer. Dan moet je de doelpunten maar even op YouTube nakijken. Ja, en verder, hij is toch meer van jouw generatie dan de mij. Jij keek toen echt wel Serie A al, hè? Dat was natuurlijk, dat was op dat moment, kon je dat nog niet in Nederland zien rond 1982.
Ja, ik las, de NOS heeft een tijdje Serie A uitgezonden.
Nee, dat was 1988.
Is dat later?
Toen onze Nederlanders daar gingen voetballen.
Ja, ja. Oh ja. Nee, je had Zico bij Udinese. Je had Falcao bij Roma. Je had Toninho Cerezo bij Roma. En Rossi, dat was de spits eerst van...
En Altobelli.
En Altobelli.
Spijker, of weet het. Ja.
Mooie spits.
Goeie spits. Maar Rossi was een heel snelle spits, maar hij reageerde verschrikkelijk snel. Hij was niet te houden door voorstoppers, liep daarbij weg.
Hij speelde op de rand van buitenspel altijd.
Ja, en je kan zeggen intikkers, maar hij maakte zich altijd heel goed los van de verdediging. Nou ja, Malen. Malen is misschien iets sneller.
Technischer ook toch, denk ik.
Maar sneller vooral, denk ik.
Ik weet niet of hij dat hakje... Kun jij nog herinneren, die wedstrijd? Ajax-PSV 2-2. De opening, de topper. De opening van 2021. Ja. Kun jij nog herinneren dat hakje van Malen... waarin die Zahavi lanceert? Dat had Rossi niet gegeven.
Durf ik te betwijfelen, maar Malen... kijk, het voetbal is veel sneller. Als je dat Brazilië waar jij om moest huilen... nu zou terugkijken, dan is het statisch. Want Socrates had de bal, hè, met zijn reizige gestalte. Dribbelde in een niet al te hoog tempo.
Nu doe jij zo schamper. Ik word er echt kotsmisselijk van. Nee, maar echt, dat is irritant.
Ik ben blij dat
jij met je Italië succes support, omdat je toevallig op vakantie bent in Italië. Rot op. Nee, als je gaat zeggen dat droomelftal... statisch voetbalde.
Ja, maar wat trager.
Dan heb ik nog even. Dan wil ik je buiten bij die lantaarnpaal even zien en gaan we vechten.
Kijk, ze hadden gelukkig bleef Brazilië aanvallen. Ongelooflijk dom.
Dat
waardoor Italië kon toeslaan. Ajax in die befaamde wedstrijd, die 2-2 die tijd geleden is gespeeld is. Toen aan het begin van 2021. Was wel zo verstandig. Om op zeker moment niet zoals Brazilië te gaan opereren. Maar de laatste 10 minuten kwartier van de wedstrijd tegen PSV gingen ze ook een beetje terug. Hè? Ze bleven
maar je
niet...
wilt toch niet zeggen dat Brazilië van 82 een type Klaassen miste? Zou ze ook niet willen gaan, toch?
Nee, dat wil ik niet zeggen. Nee.
Maar even terug naar Rossi nog, voordat jullie echt ruzie gaan maken. Hij speelde dus tegen Brazilië. Daar scoorde hij.
Drie keer.
En hij werd uiteindelijk topscorer van dat
WK. 6 goals.
Ja. Hij werd beste voetballer van Europa.
Maar het is een beetje de opstanding van hem, toch? Zoals ik het lees in het artikel. Van hij was er 2 jaar uit geweest bijna.
Comeback.
Ja.
Ja, de wederopstanding.
Ja. Dat was zijn hoogtepunt. En daarna is het ook nooit meer beter
toch?
Geworden.
Hij is vader geworden.
Zo gaat dat,
Hij had een zoontje, want zijn vrouw was in verwachting inderdaad.
Ja.
En alles kwam in één keer, zei hij, ook in het artikel. Ja. In die 3 maanden kwam alles eigenlijk weer goed.
Ja. Ja.
Kreeg een soort van terugbetaald van het leven. Ja. Maar daarna was het ook klaar. Want waar speelde hij bij welke
Juventus.
Juventus. Okay. En dan heeft hij nog een jaar op kunnen teren en toen was het
eigenlijk klaar. Niet een jaar, nog wel wat langer. Maar
als Italiaan ging je ook niet naar het buitenland, hè? Nee, het is niet zo dat je dan in het buitenland ging voetballen.
Nee, maar even, jij hebt hem daarnet met Inzaghi vergeleken. Maar Rossi werd wel speler van het jaar, hè?
Nee, de gestalte van Inzaghi.
Oh, want hij was niet alleen de beste speler van het toernooi uitgeroepen. Topscorer van het toernooi in 82. Maar werd ook voetballer van het jaar. Dus hij was beter dan je nu...
Want hij had ook nog de landstitel gepakt, toch? Met Juventus.
Ja. Hetzelfde had trouwens kunnen gebeuren 4 jaar later... als Italië wereldkampioen was geworden in 86. Of in 90 met Schilacci. Toto Schilacci.
Ja, maar
want die maakte er volgens mij ook 5 of 6.
Ja, een beetje, heel klein beetje gedrogeerd, denk ik. Schilacci. Ken je die ogen nog?
Ik denk niet van de espresso.
Nee. Ik weet het niet. Die speelde voor het vaderland, hoor.
Ja. Ik vond dat hele elftal, er was toch... Ik heb een oefenwedstrijd gezien toen in Perugia. In de aanloop van naar het WK. Tegen Turkije, meen ik. Mm-hmm. En ze speelden niet... Ze waren niet vooruit te branden, die Italianen. Die hadden een trainingskamp erop zitten. En het was een hele lauwe ploeg. Toen hebben ze de belangrijkste wielerdokter van dat moment hebben ze erbij gehaald. En vanaf de eerste wedstrijd in het toernooi was Italië niet te stuiten.
Henk, we leven in tijden van complottheorieën.
Ja.
Je bent een verstandige man.
Ik heb gewoon goed mijn ogen de kost gegeven. En ik dacht, hier is iets niet helemaal in de haak.
Henk, dit kan uit de hand lopen. Het is de tijd van fake news. Frans, kom op. Corrigeer eventjes je oudere...
Oudere...
Leeftijdsgenoten. Nee, Frans, zeg even iets over... Dit is toch...
Nou, ik wil zeggen dat elftal van 90 was natuurlijk AC Milan, hofleverancier, denk ik. Ik weet het niet meer precies. Was dat niet meer?
Ik denk het niet.
Varese, Bandini en... Noem het maar op. Hè.
Gentile.
Nee, maar ik wil vooral dat iemand iets zegt over deze gevaarlijke tijden van fake news, jongens.
Nou ja, Italiaanse
ik vind dat Henk eigenlijk van Twitter af moet als hij zoiets doet. Hij is heel druk op Twitter. Ik krijg heel veel complimenten van vrienden die Twitter volgen. Hij heeft Jack van Gelder laatst de les gelezen. Ja,
maar hij geeft iedereen onder echt een veeg uit de pan.
Ja, ga ermee stoppen.
Nee, Henk. Waar
ging dat ook alweer over met Jack van Gelder?
Nee, ja, laat zitten.
Maar ik moet Henk wel bijvallen. In die tijd was het nemen van een lijntje, zou ik maar zeggen, door Maradona ook wel populair. Hè?
Usance.
Ik kom uit de Rivierenland. Mijn eerste club waar ik ging kijken was FC Den Bosch. Wat veel ook verklaart over waar ik nu ben. Maar goed.
Maar in ieder geval... ja. Nou weet ik het weer. Jij hebt achter de Sliert gestaan.
Ja.
De Sliert van de Vliert.
Ja.
Vertel dat nog
van
even.
De Pluim.
Dat is een fijn verhaal.
Hans van de Pluim, ja.
Dat was het, ja.
Help me, ik breek heel even. Help me even.
De Vliert, dat was het oude stadion van FC Den Bosch met zo'n sintelbaan eromheen. Ja. Waar ik ook altijd met school moest hardlopen. En je zat heel ver van het veld. En er was sowieso al natuurlijk niet zoveel aan FC Den Bosch. En ik ging eigenlijk alleen omdat ze dat jaar gepromoveerd waren. In 1970 denk ik dat het was. Vanuit de eerste divisie. En ik ging om al die tegenstanders te bekijken. Kon ik eindelijk het grote Ajax, het grote Feyenoord. Het grote Sparta toen met
Hans Eikenbroek
als ster. En grote ADO, was ook een grote club toen. Om die te bekijken. En de beste plek was om achter het doel van Den Bosch te staan. Want dan zag je ze heel dichtbij altijd. En dat was eigenlijk voorbehouden.
Dichtbij met een sintelbaan ertussen.
Ja, en dan moest je moest overheen.
Achter het doel.
Ik ging achter het doel staan. Dat werd altijd toegekend aan jongetjes die bij amateurclubs. Den Bosch bestond uit drie... Amateurclubs, die verenigingen namen deel in die stichting die het was.
En dan hoefde je niet in een rolstoel te zitten of zo?
Nee, maar die jongens mochten altijd ballenjongens zijn.
Okay.
Maar die hadden nooit een Den Bosch shirtje of zo aan. Dus ik ging gewoon, als ik zag dat er een een beetje bij de hekken stond, dan riep ik hem en hielp hij me eroverheen. En dan ging ik achter het doel staan en deed net of ik erbij hoorde. En zo heb ik menige... topper, zo moet zeggen, van Hanegem, Cruijff, Piet Keizer, echt op. Nou ja, ik kon ze ruiken, zou ik maar zeggen. Dat was niet al te prettig. Maar...
Niet aanraken?
Nee, ik herinner me vooral het getrappel in de grond, zoals paarden in galop. Dat getrappel van die sterke kerels. En het gesnuif en het gescheld.
Het geroggel.
En de geblokte bal.
En de snot die ze wegschoten.
Ja. En jij zag dus dat Van der Pluim...
Zo'n kopbal die dan zo keihard op zo'n kop ketste. En dan
zag jij daar hoe Van der Pluim moest vissen.
Ja, en dan hadden we toch wel een soort verstandhouding.
Oogcontact. Jij ook als keeper.
Ik had altijd heel erg met hem te doen. En hij dacht dat ik een fan van hem was. Maar...
Want eventjes wacht.
Maar Den Bosch had wel een paar goede spelers. Kees Krijg, Eef Mulders, die later naar PSV gingen.
Allebei.
En Henk, Hans van der Pluim, kan jij die nog eventjes schetsen? Wat voor soort keeper?
Lange.
Lang, ja.
Lang.
Het was niet Van Gunsven. Dat was later die extreem lange keeper die vooral bekend is geworden door de omhaal van Van Basten.
Ja, dat is Van Grinsven.
Van Grinsven. Zat ik bij Ajax in het stadion. Toen kan ik me herinneren dat Van Grinsven klappend...
De keeper die werd gepasseerd door de omhaal van Van Basten ging klappen voor Marco.
Nou, het was een van de meest heilige momenten die ik ooit heb meegemaakt in het voetbal. Het viel even stil. Want niemand gelooft het eigenlijk dat het gebeurde. Dat was een echte mislukte voorzet van een van Johnny van Schip. Ik weet het misschien beter.
Van Schip of Wouters? Ik weet niet.
Nou, zo'n fameuze afzwaaier in ieder geval. Waar Ajax altijd bekend om stond. Van, sinds Wim Suurbeer, slechte voorzetten van rechts. Maar in ieder geval, Marco die nam hem toen in de bicicletta. En zo hoog en zo sierlijk. Dat je kon het niet geloven. Dus iedereen zat even op de herhaling te wachten. Die natuurlijk niet kwam. En toen...
En dat was van
even een stilte.
Stilte en werd gejuicht. En toen een staande ovatie. Iedereen ging staan. Cruijff was de trainer. Is een lange trainersjas die toen nog populair was.
Van Umbro.
Kwamen allemaal zo klappend van de bank af. Maar die FC Den Bosch spelers die vormden een soort erehaag. En, en Van Grinsven die had moeten vissen, zou ik maar zeggen.
Ja, ja.
Die helemaal vergeten was. Die wou ook deelnemen toch aan die eucharistie. Dus die kwam uit zijn doel, klappend om
deel. Gelukkig hebben we er geen beelden van, Frans. Want anders had ik gewaagd dit te betwijfelen allemaal.
Dat Van Grinsven klapte? Hij zal het al wel weten, hij was erbij.
Met die grote handschoenen, ja.
Hij stond achter dat doel.
Was Rienus
en anders
Israël
is het
trainen?
Sowieso waar, omdat het...
Ja, de schrijver heeft het zo bevolen.
Heb je toch mooi gered van het fake news dopingschandaal van de jaren 90 naar een prachtig verhaal over Van Grinsven en Marco van Basten?
Ja, herschrijven is ons vak, Henk.
De stoop, jongens, is het antwoord.
D-stoop.
Dingemans-stoop.
D-stoop.
Ja,
dat was de quizvraag.
Ja, toch? Ik heb echt hemel en aarde moeten bewegen. Je moet iets maken.
Wat was de quizvraag precies?
Wij stellen altijd een quizvraag aan Frank, omdat hij van ons, zeg maar, tot de jongere garde behoort. Hoewel de jaren slaan bij jou ook op een zeker moment onherroepelijk toe.
Dan ben je ook van de generatie van Henk.
Ja.
We worden allemaal...
Zeker als je met ons omgaat.
Dat gaat gebeuren. Maar de quizvraag luidde: welke zakenman heeft in de Nederlandse in het Nederlandse voetbal 3 betaalde voetbalclubs om zeep geholpen?
Was een instinkertje wel een beetje. Want het was FC Amsterdam. Die dan bestond uit 3 clubs.
Ja.
Ja, Blauw-Wit, Volendijk en TWS.
Nee, Blauw-Wit.
Ja, ja, klopt ja. Helemaal. Ja, ja, ja. Ik heb mijn schoonvader in moeten schakelen. Want dit was inderdaad van een iets oudere garde.
Tuurlijk.
Ik kwam er niet
Jij
uit.
Mag altijd 1 hulplijn.
Zeker. En die kwam hiermee op de proppen. De Stoop, zo stond hij bekend.
De Stoop.
Inderdaad.
En het is D. Stoop.
Oh, ik dacht
ja.
Dat er ook
met een accent aigu, net zoals op mijn naam.
Ja. Ja. En zijn volle naam luidde Dingeman.
Ja. Maar uiteindelijk...
Dat wou je liever niet horen, denk ik. Hè? Nee.
Uiteindelijk heeft Frank Kramer een quote gegeven. Is hij
ook overleden?
Ja.
2020?
Ja. Ja. Dat hij dus Stoop alle boetes heeft betaald die de spelers hadden gekregen van de Belastingdienst. Daardoor is uiteindelijk hij failliet gegaan en daarmee is FC Amsterdam failliet gegaan.
Is dat zo?
Ja, dat hebben we kunnen vinden. Want daarna, als ik het antwoord heb, ga ik googlen, ga ik een beetje zoeken.
Maar je denkt niet dat dit fake nieuws is?
Ja, het stond op Wikipedia.
Dan kan het best fake nieuws zijn.
Maar ik vond het een moeilijke quizvraag, maar ik vind het wel leuk om dit. Ja, dit is wel weer iets.
Dan gaan we voor jou, omdat jij het zo leuk vindt, gaan we nog verder de tijd in, de geschiedenis in.
Want, moet ik mijn opa gaan aanschrijven, denk ik?
Ik denk dat je 4 generaties terug moet. Dan moet je mee uitkijken, want zo kwam Ronald de Boer erachter. Bij het programma Verborgen Verleden, dat hij van origine een Rotterdammer is. En ook Duits bloed heeft.
Nee!
En... Als ik nou zeg dat Ronald de Boer gelieerd is aan Frank de Boer, dan weten we meteen dat onze bondscoach van Duitse bloeden is. En Rotterdamse roots heeft. Wat misschien wel een voordeel kan zijn, eindelijk, is dat hij eens wat Feyenoorders gaat oproepen. Zou leuk zijn. Oh, komen God. Er altijd wel een paar.
Heb je er veel in de aanbieding dan?
Berghuis alleen, toch?
Berghuis, ja.
Ver heeft er ooit...
Nee, ik vind de keeper van Feyenoord, maar dat is nu eventjes niet een
verhaal. Ja, over een paar jaar. Ja.
Bijlo.
Die komt best wel in aanmerking. Maar de quizvraag.
Ja, graag.
Goed. Jij weet mijn favoriete club, dat is niet een quizvraag.
Sparta.
Goed. Ken jij het logo van Sparta?
Ik weet dat ze in een kasteel spelen. Zit dat
nou,
ook
kijk
in dat
eens
logo?
Even, zoek eens op het logo van Sparta. Ja.
Het is zo'n mannetje.
Zo'n mannetje met een bal heel hoog, zijn been hoog gestrekt, hè?
Ja. En dat is wel een paar keer aan een helaas.
Ja, tuurlijk.
Ontwikkeld verder. Vroeger was dat echt een leren bal, een veet. Ja, dat is de moderne versie, die is niet zo mooi. Zoek eens het oude logo. En mijn vraag aan jou is voor de volgende keer, voor podcast 6. Wie ontwierp dat logo? En dat deed hij in, ik zal je een kleine hint geven, in 1906.
Ik denk dat je dan deze bedoelt, die is met een zwarte rand. En dan witte letters.
Die is al wat ouder, maar inderdaad. Maar hij kan nog ouder.
En
maar
wie ontwierp hem?
Ja, en dat is een man die in Frankrijk... Het is geen makkelijke vraag hoor, maar die in Frankrijk heel beroemd is geworden.
Als ik het woord Frankrijk hoor, dan schakel ik altijd meteen naar hem.
Nee, maar dit is een bekend verhaal onder ons. In hartgraskringen.
Frans, het is
ik heb geen idee, nee.
Schilder behorende in Frankrijk tot het post-impressionisme.
Ja.
Heeft 100 wedstrijden voor Sparta gespeeld. Kijk, Sparta 100. Dus
een voetballende schilder.
Een voetballende schilder.
Hij kende mannen als, noemen ze wat impressionisten. Gauguin.
Monet.
Degas.
Monet, Gauguin.
Ja, vertel ik volgende keer wel meer over. Maar ik wil...
Hangt hij zelf ook in het museum? Is dat,
In Frankrijk
hij,
wel.
Hij hangt in diverse musea in Frankrijk.
Ja. En die heeft dus in Sparta 1 gevoetbald. Nou, vind je dat niet leuk?
Dat vind ik een mooie... Dat is precies ook wat deze podcast een beetje is. Ja. Toch kunst en voetbal?
En het is ook wel in principe een goed verhaal voor Hartgras.
Ja, moet ik eens gaan schrijven.
Denk het wel.
Ja.
Moeten wij het nog heel even terugkomen op Twitter hebben over... dat wij niet kunnen genomen of niet kunnen winnen wat betreft de radioring? Met de nieuwe afdeling podcast?
Ja, er is zo'n...
Wij zijn niet opgenomen, Hugo.
Waarom niet?
Ja,
wij waren toch genomineerd in de categorie cult.
Er zijn twee van die podcastprijzen. Die ene is van de NPO, geloof ik. Ja. Daar staan wij niet bij. En die andere is van gaat over voetbalpodcasts. Daar staan we wel bij onder het chapiter cult. Maar ja, het was zo verschrikkelijk moeilijk om je daarvoor op te geven. Want voordat er op ons dan gestemd zou mogen worden, moet je zelf eerst 3 andere podcasts nomineren in 3 verschillende categorieën.
Was dat met die radioring?
Nee. Dit was met de voetbalpodcast. Maar goed, jongens, who cares?
Nee joh, we willen helemaal geen prijs, heel rot op. Wat hebben jullie aan Frans?
Maar dan ook niks. Nog.
Ik ben
ook
liever
nog
genomineerd onder... en dat die ander maar die prijs krijgt.
Ja.
Heb ik veel liever.
Ja, zeker.
Al die rotzooi die ervan kreeg.
Met welk boek was dat nou, Frans? Dat helemaal in 1990 of zo?
Zuidland. Een verhalenbundel, notabene.
Ongelooflijk, hè? Ja, een verhalenbundel. Nee, maar verhalenbundels die winnen toch nooit?
Nee, en ik was debutant. Dat gebeurt ook eigenlijk nooit. De enige andere die dat heeft, hebben ze nooit meer wat van gehoord. Dus het is een wonder dat ik hier nog
Nou, nu zit je hier inderdaad. Ja. En word je 10 jaar ouder geschat.
Ja, sorry.
Frans, ik wil je wel...
Komt door mijn eerbiedwaardigheid. Ik begrijp het wel.
Jij bent mede beroemd vanwege jouw romanpersonage J. Kessels.
Ja.
Kun je nog even 1 fijne voetbalanekdote over J. Kessels te berde brengen?
Ja, voetbalanekdote over...
Jawel, NAC.
Ja, sowieso. J. Kessels is een Tilburger en die is een Willem II supporter. En,
dan heeft hij het zwaar momenteel.
Had hij niet gescout of was dat die vriend van J. Kessels die Chinees heeft gescout in België?
Die had een Japanner op de kop getikt.
Ja, voor weinig. Ja, voor weinig geld.
Hij heeft hij op de brommer naar de training gebracht. Ja. Maar goed, daar heb ik ook in Hartgras volgens mij over geschreven. Ja.
Maar één lekkere, sappige J. Kessels anekdote. Hoeft niet eens voetbal gelieerd te zijn.
Nee, kijk, in mijn eerste roman, J. Kessels de Novel, daar ga ik met J. Kessels naar als echte voetbalfans naar Hamburg. En dan weet de voetbalkenner genoeg, St. Pauli.
Zeker.
En dat blijkt, wisten wij veel, een hoerenbuurt te zijn.
Ja.
En dan loopt dat verhaal natuurlijk helemaal anders. Want dat voetbal is niet om aan te zien, maar de rest des te meer, zou ik maar zeggen. Dus dat is een heel... Sindsdien ben ik wel een fan van St. Pauli. Ik had dat shirt ook aan willen trekken.
Met ik kijk ook altijd.
Het doodshoofd, ja. Vind ik toch een beetje lastig. Want de SS had namelijk ook dat doodshoofd. Ja. Hè? Dus het is een beetje... Ze
zijn eigenlijk heel links, toch, daar?
Kragersbolwerk.
Ja, maar bij Duitsers weet je het nooit zeker.
Het cirkeltje is mooi.
Ik dacht dat het in 88 was afgerond.
Ja, maar goed, ja. Af en toe speelt het nog op.
Frans, mogen we jou bedanken? Dank je schön namens de Hartgras podcast. Ja, en wellicht, ik kijk ook even naar Henk, de curator van de invalpresentatoren. Wellicht tot de volgende keer.
Ja, zeker. Nee, als Matthijs nog eens een keer ongesteld is.
Ja.
Of Henk.
Ik ben ook bereid zijn talkshow te doen voor de tijd dat hij nog... Ik weet niet of jullie dat door kunnen geven.
Ik denk dat hij ons hoort, Matthijs. Ik begin opeens iets te brommen in deze ruimte. Hoorde je het ook?
Ja, dat maakt niet uit, maar dit knippen we er niet uit. Jij bent bereid? Jij bent bereid om zijn show over te nemen.
Als het moet, kijk, ik vind het zonde.
Nee, ik vind het super sociaal.
Ja.
Frans gaat door. Ja. Draai door.
Ja, ik draai door. Oké, dankjewel.
Dank. Right.
Here.